We mogen het ook tegen elkaar zeggen vanmorgen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en die nooit, maar dan ook nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde, van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. We gaan met elkaar zingen Johannes de Heer 497, de coupletten 3 en 4. Laten we samen bidden en voorbeden doen. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We komen zo tot u om u te danken dat we zo hier vanmorgen in alle rust en alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. We komen u danken dat wij hier zomaar in alle rust mogen zingen, mogen bidden, de Bijbel mogen openen en met elkaar mogen nadenken over datgene wat u geschreven hebt. Heer, we zijn u zo dankbaar dat vanmorgen de deuren van deze kerk weer open stonden en dat wij hier naartoe zijn gekomen, dat u het in ons hart hebt gelegd, zowel bij jongeren als ook bij ouderen. En dat wij zo elkaar mogen ontmoeten, maar bovenal dat wij de Heer Jezus mogen ontmoeten. En dat is ook ons verlangen, Heer, dat het vanmorgen in deze dienst gaat om de Heer Jezus. Dat Hij door alles heen verhoogd mag worden, wat voor taken we ook hebben. Ook bij de kinderen in hun eigen diensten, in hun eigen samenkomsten. We bidden, Heer, dat u daar ook heel krachtig zult werken. Ook juist in de jonge harten. En dat we versteld staan van wat u doet. Heer, zo bidden we ook voor het jeugdwerk binnen de gemeente, de verschillende groepen. Maar we willen ook bidden voor de jongeren heel persoonlijk. Zij die een keus gemaakt hebben voor u, of zij die dat nog niet gedaan hebben. Leer ons, Heer, om onze jongeren heen te staan. En we willen u zo danken dat wij ook in de jongeren zien dat u aan het werk bent. Wat we net tegen elkaar gezegd hebben, willen we ook tegen u zeggen. Dat we u zo dankbaar zijn dat u een God bent van trouw. En dat u nooit zal loslaten het werk dat u bent begonnen. Daar mogen we u op vertrouwen. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we zo met elkaar bij u mogen komen. Heer, we willen ook bidden voor degenen die door ziekte of door andere omstandigheden niet kunnen komen. We willen zo bidden, Heer, voor de langdurig zieken en de ouderen. U kent ze. U kent ze bij name. U weet ze te vinden. Zuster Zelda, zuster Mirjam, broeder Dick, broeder Nino, broeder Langeberg. Heer, we willen zo, als wij deze namen genoemd hebben, hen, maar ook de anderen, bij u brengen. Omdat we geen betere plek weten. Voor hen niet, voor de zieken, voor de ouderen, maar ook voor onszelf niet. En laat het zo zijn, Heer, dat u met de woorden van eeuwig leven, die krachtige woorden, die woorden van het leven, dat u echt tot ons spreekt. In de omstandigheden van het leven, of het nu ouderdom is, ziekte is, of ongeneeslijke ziekte is, menselijk gesproken. Heer, laat het zo zijn dat wij u zullen kennen als de levende God. Zo bidden we voor deze dienst. En dat alles wat er in deze dienst gebeurt, tot eer en tot verheerlijking zijn van uw naam. En van de naam van uw Zoon, onze lieve Heer Jezus Christus. Amen. Broeders en gemeente, na de verkondiging gaan we zingen opwekking 717. En dan doen we ook de dienst der offeranden. Dus die verantwoordelijkheid die ligt nu niet meer bij mij, maar bij u. Dus onder het voorspel van het lied na de woordverkondiging. We gaan met elkaar lezen. Matteüs 19. Matteüs 19. Vanaf vers 16. En dat gaat over de rijke jongeling. Matteüs 19 vanaf vers 16 en daar staat: en zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem: goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En hij zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan? Neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen hem: welke? Jezus zei: u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en moeder, en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeman zei tegen hem: al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel en kom dan en volg mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had heel veel bezittingen. Jezus zei tegen zijn discipelen: voorwaar, ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik: het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zei tegen hem: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte als de Zoon van de mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op de 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mij, die zal ik 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Tot zover de schriftlezing. Lieve broeders, zusters, lieve gemeente. Het thema wat boven de prediking staat is: hoe kan het ook anders? Wat staat ook bij mij boven de Bijbel, boven dit pericoopje, is de rijke jongeling of de rijke jongeman. De Heer Jezus die is uit Galilea weggegaan en hij is op weg naar Judea. En hij komt daar ook op een gegeven moment aan in Judea, omdat hij op doorreis is naar Jeruzalem. En dat hij in Jeruzalem aankomt, kunnen wij bijvoorbeeld lezen in Matteüs 21, want daar vinden we de intocht in Jeruzalem. En dat hij weggaat uit Galilea en vertrekt over de Jordaan naar het gebied van Judea, dat kunnen we lezen in Matteüs 19, vers 1. Wat we ook moeten weten, als wij bijvoorbeeld het evangelie van Matteüs lezen, is dat het goed is om te weten dat Matteüs voornamelijk schrijft aan Joodse toehoorders. Een Joods publiek. Het is daarom dat hij heel veel profetieën uit het Oude Testament, het voor onze Oude Testament, aanhaalt en laat zien dat die profetieën, dat die voorzeggingen zijn uitgekomen bij de komst van de Heer Jezus. Maar een andere les die we als we Matteüs lezen moeten weten, is dat wij niet alles wat in Matteüs geschreven staat zomaar één op één kunnen leggen op de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want hier, als het evangelie van Matteüs zich afspeelt bij de komst van de Heer Jezus en bij het leven van de Heer Jezus, was de gemeente nog een geheimenis. Dat is later pas door Paulus geopenbaard. Dat ook de heidenen toegevoegd werden aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. En er is een gemeente ontstaan op de eerste Pinksterdag, toen de Heilige Geest is gekomen en in de gelovigen is gaan wonen als een verzegeling, zegt Paulus in de Efezebrief, tot de dag van de verlossing. Dus nogmaals, we kunnen ook niet zomaar alles één op één uit het evangelie pakken en denken van oké, dat heeft de Heer Jezus gezegd en dat is gebeurd en dat moeten we één op één leggen op de gemeente, hoe wij moeten leven. Natuurlijk, en dat moeten we ook met klem zeggen, natuurlijk is het wel zo dat we heel veel geestelijke lessen uit het Oude Testament, maar ook uit de evangelie kunnen halen, die we echt toe mogen passen in ons leven van vandaag. In ons leven als gemeente van de Heer Jezus Christus. En zo'n les, ik denk dat we zo'n les ook vanmorgen tegenkomen. Als wij met elkaar nadenken over de rijke jongeling, de rijke jongeman. Want het, kijk, dat de boodschap van het evangelie, dat Paulus dat daar echt de gemeente in het vizier heeft, dat is anders als hier Matteüs die zijn Joodse publiek in het vizier heeft. Maar de mensen die het betreft zijn natuurlijk ja, altijd een beetje hetzelfde, mag ik het zo zeggen. Ze maken altijd dezelfde dingen mee. Pijn, moeite, verdriet. Maar ook heel veel leuke dingen. Dingen van vreugde en voorspoed. En de mensen van toen en ook de mensen van nu, ja, die hebben ook te maken met zonde en met tekortkomingen. Dus als we lezen over die rijke jongeman, die rijke jongeling, dan zien wij echt wel dingen die misschien wel heel erg herkenbaar zijn in onze levens. Nou, wat gebeurt er? De Heer Jezus is dus vertrokken nadat hij de kinderen de handen op heeft gelegd en gezegend heeft. En hij is vertrokken en dan komt er op een gegeven moment die jonge man naar hem toe. En ik denk dat die jonge man ook gehoord moet hebben wie die Jezus was. En dat hij hem wel iets kon vertellen. Dat hij noemt hem ook zo, hè? Er staat van, en zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem, goede meester. Dus daarmee laat hij al zien van oké, ik zie u als meester en u bent ook nog een goede meester en ik denk dat ik van u wat kan leren. En wat wil ik weten? Nou, die jonge man wil weten, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En schijnbaar, en dat kunnen we ook uit het vervolg halen, heeft hij echt wel de boeken die wij nu bij het Oude Testament lezen en vinden, de profeten en de vijf boeken van Mozes, die zal hij best wel gelezen hebben. En daarin zal hij ook best wel gezien hebben dat er iets gesproken is over eeuwig leven. En daar heeft hij wel interesse in. Dat ziet hij wel zitten. En waarom ziet hij dat misschien wel zitten? Mag ik het? Het staat er niet zo letterlijk, maar uit de context zou je het wel op kunnen halen. Van hij heeft een heel rijk leven. Het gaat hem voor de wind. En hij denkt van nou, als ik met dit leven gewoon eeuwig kan leven, daar teken ik voor. En als deze goede meester mij nu kan zeggen hoe ik eeuwig kan leven, dan heb ik het. Dan ben ik klaar. Maar als we die woorden lezen, die goede meester, dan zit er ook wel weer iets in van afstand. Het is niet zo dat hij dan een heel persoonlijke band met deze Jezus heeft. En de Heer Jezus die bevraagt hem daar ook op. Want hij zegt dan, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar u wilt tot het leven ingaan? Dan zegt de Heer Jezus, neem dan de geboden in acht. Neem dan de geboden in acht. Want in het Oude Testament, dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Leviticus 18, vers 5. Daar staat, mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. En de mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de Heer. En de Heer Jezus zegt dat hier tegen de jonge man. Ja, dan moet je de geboden van God in acht houden. Dan moet je de geboden in acht houden. En dan vraagt de jonge man, die vraagt dan welke? En dat is al bijzonder. Want Jacobus die schrijft later in zijn brief van dat even mijn eigen woorden, alle geboden gelijk zijn. En als je één gebod overtreedt, dan ben je schuldig aan alle andere geboden. Dat je die ook overtreden hebt. Maar deze jonge man die denkt van nou, ik wil wel eens weten welke geboden ik dan moet houden, zodat ik dat eeuwige leven kan hebben. En dan is het opvallend dat de Heer Jezus, als we dan dat rijtje lezen wat de Heer Jezus noemt, u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder, en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat zijn de geboden die gaan over de relatie die je hebt met je medemens. Maar één gebod laat de Heer Jezus weg en hij geeft daar een samenvatting van de wet voor terug. Dat is namelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want dat staat niet in Exodus 20. In Exodus 20 staat namelijk het gebod van het begeren. Het begeren. Je mag niet begeren uw naaste vrouw, je mag niet begeren iets van het huis van je naaste, je mag niet begeren alles wat van je naaste is. Maar dat laat de Heer Jezus hier weg. En hij zegt dan, als laatste van die geboden, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan zegt dan die man, die zegt, en de Heer Jezus zegt niet dat hij dat niet gedaan heeft, want die man die zegt, ik heb dat allemaal gedaan. Al deze dingen, vers 20 staat het, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nou nog? En misschien is die vraag wel heel relevant voor ons vandaag de dag. Dat we hier zitten en dat we zeggen, we hebben zoveel dingen gedaan voor God. En we hebben allerlei dingen klaargemaakt voor God. En we proberen zo goed mogelijk te leven, en dat horen we vandaag de dag in de wereld heel veel, van ja, we proberen zo goed mogelijk met onze naaste rekening te houden. We proberen zo goed mogelijk te leven ten opzichte van onze naaste. En hem of haar zo te zorgen dat hij of zij niets tekort komt. Ja, dan leef ik toch goed. Dan ben ik het toch. Waarom zou God mij dan niet aannemen? Waarom zou ik dan niet in de hemel mogen komen? Dat is in principe dezelfde vraag als die jonge man hier heeft. Die jonge man die zegt van, ja, maar ik heb die geboden met betrekking tot de naaste, heb ik allemaal gehouden. Ik heb mijn naaste ook lief gehad. En dan zouden wij ook nog kunnen zeggen, de liefde, die zou het ook, dat zou je kunnen spelen, de liefde. Dat is niet de liefde die bij God vandaan komt. Dat is de liefde die je onderling hebt. Dat is de liefde die je met elkaar hebt. Maar dat is niet de liefde die God uitwerkt in het hart. Maar de jonge man zegt, ja, ik heb alles gedaan. Dus nou, wat ontbreekt mij nu nog? En misschien moeten wij hier vanmorgen wel gaan zitten naast zo'n jonge man. Dat wij ook in ons leven zeggen van ja, het is wel goed. Kijk, de vraag naar eeuwig leven, de vraag naar de hemel, die hoor je natuurlijk bij heel veel mensen. Want heel veel mensen zeggen van, ja, geloof niet in God, maar die willen later wel in de hemel komen. Of die willen later wel ergens daar zijn waar het dan toch wel weer op de een of andere manier goed is. Waar ze misschien een sterretje kunnen zijn of wat dan ook. Maar weet u, gisteravond hadden we de Bijbelstudie op met de 16+. En daar hebben we gesproken over wat is nu genade. Wat is nu genade? En toen hebben we dat ook eens aangehaald, dat wat er nou precies gebeurd was in het paradijs. Want het is genade dat wij iets niet krijgen wat we wel hebben verdiend. Wat gebeurt er namelijk in het paradijs? In het paradijs, daar zijn Adam en Eva. En die eten van de vrucht van die boom waarvan God gezegd had, daar mag je niet van eten. En dan stuurt God ze uit de hof. En waarom? Om de weg naar de boom van het leven dicht te doen. En dan gebruikt hij een engel voor. Die met een vlammend zwaard staat om die boom van het leven, zodat de mens de boom van het leven niet kan pakken. De vruchten van niet kan eten. En waarom? We hebben het ook tegen elkaar gezegd gisteravond. Waarom heeft nou God dat gedaan? Nou, als God dat niet had gedaan en de mens had na het feit, of dat hij van die boom had gegeten van kennis van goed en kwaad, en daarmee in zonde was gevallen, en de mens had daarna gegeten van de boom van het leven, had de mens eeuwig in zonde geleefd. Hadden wij eeuwig in zonde geleefd. Het was rechtvaardig van God geweest om op het moment dat de mens at van de boom van kennis goed en kwaad, waarvan God had gezegd, daar mag je niet van eten, het had rechtvaardig geweest dat de mens dan dood zou gaan. Gelijk diezelfde dag, gelijk op dat moment. Maar dat heeft God niet gedaan, omdat God juist een God is van leven. Hij wil de mens niet in het verderf storten, hij wil de mens niet in de dood storten. Hij wil de mens, dat de mens het leven ziet. Maar dan niet het leven zoals die jonge man hier ziet. En denkt van oké, dan kan ik met heel mijn hebben en houden wel eeuwig leven. Nee, de Heer Jezus gaat hem nu iets duidelijk maken, want hij zegt terecht op datgene wat de Heer Jezus tegen hem zegt van, moet je eens luisteren, je moet die geboden houden. En dan noemt de Heer Jezus die 6 geboden en zegt die jonge man, ik heb alles in acht genomen. En dan, op dat moment, gaat de Heer Jezus toe naar dat ene gebod wat er in zijn leven zit. Naar dat ene cruciale punt wat er in zijn leven zit. Want zoals gezegd, het is een rijke jonge man, een rijke jongeling. En dan zegt hij, de Heer Jezus, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel en kom dan en volg mij. De Heer Jezus vraagt een actie van deze jonge man. De Heer Jezus zegt oké. Hij zegt dus niet, en dat valt echt op en dat herhaal ik nog een keer, hij zegt dus niet van ja, je gaat scheef op bepaalde geboden. Nee, dat zegt hij niet. De Heere Jezus gaat hem daar brengen waar hij die jonge man wil brengen. Namelijk bij datgene wat hij niet kan uit zichzelf. En dat hij begeert. Hij begeert zijn rijkdom. Hij wil zijn rijkdom vasthouden. Hij wil datgene vasthouden wat hij misschien zelf heeft opgebouwd. Of hoe hij op een bepaalde manier die rijkdom heeft ontvangen. Hij wil dat vasthouden. En dan zegt Jezus, ga naar huis. Actie, ga naar huis. Verkoop alles wat je hebt. En hou dat geld niet voor jezelf, maar geef dat geld aan de armen en kom dan weer bij mij en volg mij. En dan heb je eeuwig leven. Dan ben ik het middelpunt van je bestaan. Maar ja, dit is te veel. Dat wil de jongeman niet. Er staat het ook in vers 22. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Hij ging bedroefd weg. We weten niet of hij ooit nog terug is gekomen bij de Heer Jezus. Maar hij ging weg, omdat juist dat ene punt, hij zat met zijn hart vast aan zijn bezit. Zijn hart was vol van zijn bezittingen. En op het moment dat je hart vol is van iets wat niet Jezus is, is er geen plaats meer voor de Heer Jezus. Op het moment dat je handen zo vol zijn van het vasthouden van jouw bezit, zoals bij deze jonge man. Op het moment dat je handen zo vast zitten om iets vast te houden, dan kunnen ze de Heer Jezus niet ontvangen. Dat kan niet. En wat je nou ziet hier in deze geschiedenis, is dat de Heer Jezus ons hart precies kent. Hij kent het door en door. Hij weet precies wat erin speelt. En hij probeert die jonge man, en dat is de liefde van de Heer Jezus, hij probeert die jonge man daar weg te brengen waar zijn hart zo vast zit. Bij zijn bezit, bij zijn bezittingen. En hij wil hem leiden naar de weg van het leven. Naar hemzelf toe. En daarom komt hij bij het punt van, ga heen, verkoop alles, geef het de armen, kom dan terug en volg mij. Dat ik alleen maar in jouw bestaan ben. En dat is ook hoe wij met elkaar mogen omgaan, lieve broeders en zusters, lieve gemeente. Dat wij zo vol zijn van de Heer Jezus. En dat wij niets in ons leven de boventoon laten voeren. En dat wij met recht kunnen zeggen dat wij mogen leven vanuit de vervulling van de wet. Wij hoeven de wet van Mozes niet te houden, maar wij mogen leven in Christus vanuit de vervulling van de wet. En waarom vanuit de vervulling? Omdat wij, en dat heeft de Heer Jezus met recht gezegd, want die jonge man die kon in zijn verhouding naar God toe, ging hij ook volledig scheef in zijn verhouding naar God toe. Maar dat noemt de Heer Jezus niet. Hij noemde die andere geboden, omdat die andere geboden een herkenningspunt waren in het leven van deze jonge man. En wij mogen leven vanuit de vervulling van de wet. De Heer Jezus Christus heeft de wet vervuld en wij mogen daarom leven in een vrijheid. Maar daarin komt het wel op aan dat we elkaar bemoedigen om ook werkelijk in de Heer Jezus te leven. En vandaar ook dat het zo nodig is om elkaar de vraag te stellen van, hoe vol zitten onze handen? Hoe vol is ons hart? Hoe vol is ons leven van iets dat niet Christus is? Misschien is de actie die de Heer Jezus van deze jonge man vraagt, ga heen, verkoop al wat je hebt, geef het de armen en je zult een schat hebben in de hemel, kom dan en volg mij. Misschien is dat wel vanmorgen weer voor het eerst, of misschien wel weer opnieuw een aanmoediging om de Heer Jezus te volgen. Om gewoon eens even te herijken in je leven, om gewoon te kijken, je voor de spiegel te zetten en te kijken van wat zijn nou in mijn leven de belangrijke dingen? En hoe belangrijk zijn ze? Want wat ik hier ook opvallend vind, is dat de Heer Jezus in deze geschiedenis rijkdom helemaal niet afkeurt. En dat is ook zo, de Heer Jezus keurt rijkdom helemaal niet af. Het is, als je de Oude Testament daarin volgt, dan is dat een zegen van de Heer, rijkdom. Maar dan, Wat mij nog wel eens helpt, is het volgende. Dat je jezelf de vraag stelt, bezit, voor Gods ogen, bezit ik de rijkdom? En mag ik daar dankbaar voor zijn? Of bezit de rijkdom mij? En dat zou je ook kunnen doen met hedendaagse dingen, met dingen die wij meemaken. Bezit de sociale media mij? Of ben ik baas over de sociale media? En zo kunnen we allemaal wel dingen noemen misschien in ons leven. Maar mag ik het bezitten? Mag ik het zien? Mag ik er dankbaar voor zijn? Omdat God mij de dingen heeft gegeven, mij de contacten heeft gegeven, mij mensen om me heen heeft gegeven, mijn rijkdom heeft gegeven, mijn man, mijn vrouw heeft gegeven, mijn kinderen heeft gegeven. Ben ik blij voor dat bezit? Ben ik dankbaar voor dat bezit? Of moet ik erkennen dat ik hen niet bezit, dat ik dat niet bezit, maar dat het mij bezit? En misschien moeten we dan zeggen, niet mijn bezit, maar mijn bezet. Zodat ik niet ten volle het zicht heb op de Heer Jezus. Zodat ik niet ten volle de Heer Jezus kan volgen. Oh ja. Ga heen. Verkoop wat je hebt. Geef het de armen. Kom weer terug. Volg mij, zegt de Heer Jezus. Het is niet moeilijk. Maar het is ook weer wel moeilijk. Want we hebben het vaker tegen elkaar gezegd, het moeilijkste geven is het opgeven. Maar weet u wat nou zo mooi is? Zelfs dat hoeven we niet alleen te doen, want daarin wil de Heer Jezus ons helpen. Hij wil ons krachtig bijstaan door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht van zijn woord, om ons leven steeds meer te veranderen, om ons leven steeds meer vol te maken van de Heer Jezus. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit wat de Heer Jezus dan tegen zijn discipelen gaat zeggen. Dat hij tegen zijn discipelen zegt, voorwaar, ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. En nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En toen zijn discipelen dit hoorden, stonden ze versteld en zeiden, wie kan dan zalig worden? Wie kan dan zalig worden? Nou, het is een verschil wat de Heer Jezus zegt over het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van God. Het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk wat van de hemel komt. Dat is het koninkrijk en daar gaat de Heer Jezus ook later op in. We hebben dat met elkaar gelezen over de 12 discipelen. Die zitten op de tronen om te oordelen over het volk Israël. En ik geloof dat het met het duizendjarig vrederijk te maken heeft. Maar in het duizendjarig vrederijk, en daarom zegt de Heer Jezus van oké, het is moeilijk, vers 23, voorwaar, ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Waarom? Waarom kan een rijke die zo vast zit aan zijn bezit moeilijk ingaan? Omdat er in het koninkrijk van de hemel, omdat er in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus een heel ander principe geldt. Daar gelden hele andere principes. Maar als je dan gaat kijken om in het koninkrijk van God te komen, en dat is werkelijk het eeuwig leven te krijgen, in de nabijheid van God te zijn, dan zegt de Heer Jezus iets anders. Dan heeft hij het niet over het is moeilijk, maar dan zegt hij, dan geeft hij iets wat onmogelijk is bij de mens. En dat klopt. En dat klopt. Om het koninkrijk van God binnen te gaan, in de nabijheid van God te komen, in het koninkrijk van God te zijn, dus het hemelse koninkrijk, wat is daarvoor nodig? Het offer van de Heer Jezus. Het offer van de Heer Jezus. En daarom zegt de Heer Jezus, het is makkelijk dat een kameel gaat door het oog van de naald, dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En dat kan voor ons ook gelden in de dingen die wij meemaken. En wat wordt daarmee bedoeld? En dat zegt de Heer Jezus ook, van wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God, is mogelijk gemaakt bij God. Door God, namelijk door het offer van de Heer Jezus. En dat hebben we allemaal meegemaakt. En ik hoop werkelijk dat we dat allemaal kunnen zeggen. Als we vastzitten aan deze wereld, als we vastzitten aan de dingen van deze wereld, als we vastzitten aan onszelf en onszelf niet willen opgeven, dan zal het ons niet lukken. Maar hebben we hem leren kennen, de Heer Jezus? En mogen we weten dat zijn dood, zijn opstanding, ook mijn deel is geworden, jouw deel is geworden, uw deel is geworden. Dan mogen we weten dat in ons leven het onmogelijke mogelijk is geworden. We zijn kinderen van de Allerhoogste God. En ik hoop echt dat we dat allemaal kunnen zeggen. En daarin is het gewoon, er zijn twee wegen. Of je bent ermee eens en je aanvaardt het. Of je drukt het weg. En dan druk je God weg. Dan hou je God onder in je leven. En wat ik hoop, wat ik echt bid, is dat we God dat onmogelijke in ons leven laten doen. Wat alleen maar bij hem mogelijk is. Door de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar danken en bidden. Heere God, we zijn u zo dankbaar dat we zo bij elkaar mochten zijn. We danken u zo, Heer, dat we zo in alle vrijheid, alle rust uw woord mochten openen. Dat we mochten kijken naar zo'n jonge man. Jaren terug geleefd. Maar zo herkenbaar. En wilt u het zo maken, Heer, dat u in ons leven uitwerkt dat wij van niets en niemand het bezit zijn dan alleen maar van de Heer Jezus. En wilt u ons leren om in totale vrijheid te leven. Ga ons daarin voor. We danken u voor en met elkaar dat u ons als gemeente de oude aan de jonge aan de oude hebt gegeven. En dat we zo van elkaar mogen genieten. En leer ons dat ook te doen. Steeds meer en meer. Dat bidden we in de machtige naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan ons slotlied met elkaar zingen. Dat is Johannes de Heer 595a. 595a. Op u mijn heiland blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor u open. En wil, o Heer, uw tempel zijn. Johannes de Heer 595a. We zingen het eerste couplet. Dan bidden we om de zegen. En dan het tweede couplet. In die mogelijk staande. Schrijft Paulus aan het eind van de tweede Korinthebrief. Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van de liefde en vrede zal met u zijn. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen. Amen.